We luisteren dus gemeente vanmorgen naar, of vanavond naar Genesis 15, de versen 1 tot en met 6. Waar de schrijver zegt, na deze dingen geschiedde het woord des Heren tot Abraham in een gezicht, zeggende, vrees niet Abraham, ik ben u een schild, uw loon zeer groot. Na welke dingen zegt de Heere God dat tegen Abraham? Dat hij voor Abraham een schild en een loon is, heel groot. Er is het een en ander in hoofdstuk 14 aan vooraf gegaan. Abraham die heeft een veldtocht, een oorlog gehouden tegen Kedorlaomer. Zoals u wellicht weet is de neef van Abraham, Lot, in Sodom gaan wonen. En de koning van Sodom was belasting schuldig aan Kedorlaomer. En op een gegeven moment betaalde hij dat niet meer. Met als gevolg dat Kedorlaomer kwam en veroverde Sodom, nam de inwoners als ballingen mee en ook Lot, om hen zo aan hem te onderwerpen. En Abraham die kwam dat ter oren van een die ontsnapt was. En Abraham heeft een legertje georganiseerd van 318 man. Hij is die koning aangevallen die met een veel groter leger was. Er ontstond paniek daar in het leger en Lot werd bevrijd en ook de koning van Sodom en degene die balling gemaakt waren werden bevrijd. En ze gingen weer terug naar Sodom om daar verder te leven. De koning van Sodom die vroeg nog wel aan Abraham, wat ben ik je schuldig dat je me bevrijd hebt, wat wil je dat ik je geef? Maar Abraham die had genoeg aan de zegen van God. Ook lezen wij in hoofdstuk 14 dat Melchizedek, de priester, de zegen van de Allerhoogste aan Abraham komt geven. En zo kunnen we zeggen dat in het vorige hoofdstuk Abraham een geweldig hoogtepunt heeft meegemaakt in zijn leven. Oorlog gewonnen, de zegen van God gekregen en hij weet zich er gelukkig bij. Maar na die dingen, dan komt Abraham in een geloofscrisis terecht. Een inzinking in het leven van deze aartsvader. We kunnen uit de tekst opmaken, vooral het vijfde vers, waar hij naar buiten moet gaan om de sterren te tellen. Dat het dus nacht is, wanneer de Heere God tegen Abraham spreekt. En Abraham, zo stel ik me dat voor, die zit daar na zo'n geweldige beleving in zijn tent. Hij kan de slaap niet vatten, spannende dag geweest. En dan zit je na te denken over alles wat er is geweest. Over de zegening die hij van de Heere God heeft gekregen. En u weet dat als God zijn kerk zegent, dan bouwt altijd de duivel daar ook zijn kapel bij. Dan komt de Satan met zijn vragen, met zijn twijfels en zal ongetwijfeld ook bij Abraham hebben ingefluisterd. Maar stel je voor, Abraham, dat die koning met dat grote leger terugkomt en wraak gaat nemen. Dan blijf jij helemaal nergens. En bovendien ben je zo dom geweest om geen geldbedrag, geen loon te aanvaarden van de Sodom en Gomorra. En zodat je nu genoeg bezittingen had om een leger in te huren. Je staat nu eigenlijk machteloos. Eigenlijk is dat dom geweest. Dat vertrouwen wat Abraham toen had op God, daar worden vraagtekens bij geplaatst. En als hij terugkomt, dan zul jij absoluut verslagen worden, want tegen zo'n grote georganiseerde macht bekun jij niet op. Je hebt toen geluk gehad, maar dat is niet elke keer jouw deel. Jij zult dan geen schilden genoeg hebben om jezelf te beschermen. En dan zit Abraham daar en dan raakt hij aan het twijfelen, zoals we ons dat voor kunnen stellen en misschien ook wel herkennen van Abraham. Na deze dingen, een inzinking, vraagtekens plaatsen achter de zegen die God gegeven heeft. En als het dan nacht is, je kan de slaap niet vatten en je zit maar te denken en te tobben, dan wordt het er niet makkelijker op. Misschien herkent u dat vanavond wel van Abraham. Is de Heere voor onze gewaarwording soms ook heel dichtbij, dat we kunnen leven op de toppen van het geloof, net als Abraham in het vorige hoofdstuk. Dan vrezen wij zelfs de koningen van de aarde niet. Dan weten wij, als de Heere God met ons is, wie of wat zal er dan tegen ons zijn? Met God kunnen we over muren springen, door sterke benden dringen. Maar een ander moment, dan ben je dat vertrouwen soms opeens zomaar weer kwijt. Het ene moment mag je volmondig het geloof brengen in de wereld, in het midden van de gemeente. En een andere keer dan ontdek je, maar wat breng ik ervan terecht? Ik ben slechts een zondaar. Dan vrees je zelfs de kleinste dingen. Als je dan bij jezelf te raden gaat, dan ontdek je ook nog een keer dat je leven zo haaks staat op het woord van God. Dan weet je niet meer hoe het verder moet. Zou God mij weer helpen? Ik heb het op geen enkele manier verdiend. En het ergste is dat we dan zo makkelijk vergeten dat God grote dingen heeft gedaan. Ongeloof vervult dan zo ons hart. Terwijl de Heere God nooit verandert, altijd dezelfde bent. Abraham zal de Heere niet altijd begrepen hebben. En dat blijkt ook wel uit de woorden van onze tekst. Want de Heere die komt naar Abraham toe en die zegt: Abraham, wat zit je daar bang te zijn in je tent? Wat zit je daar te vrezen? Vrees niet. Ik ben een schild en ik ben je beloning. En daarmee tilt de Heere God het gezicht van Abraham op omhoog. Want de Heere God die richt de aandacht van Abraham en vanmiddag ook van u, van jou en van mij op hemzelf. Want de Heere God zegt Abraham: ik ben. Let eens even op wie ik ben. Ik ben een schild. En dan gaan ze naar mij kijken, wie ik ben. En dat is een geweldige troost. Dat de Heere ook ons hoofd optilt. Als we naar onszelf kijken, dan zijn er veel vragen, moeite en twijfels. Dan zien we dat wij niets verdiend hebben bij God. En dat hoeveel vertrouwen we op het ene moment ook kunnen hebben, hoeveel we ook weer terug kunnen vallen in oude gewoonten, in zondige dingen. Maar de Heere God tilt ons hoofd op. Ik ben Abraham. Een schild en je loon zeer groot. Juist als Abraham in het duister gaat, de Heere God naar Abraham toe met woorden, met zijn woord. Toen door middel van een gezicht, nu door middel van de prediking. En zo komt de Heere God vanmiddag ook naar u, naar jou en naar mij heel persoonlijk. Vrees niet. Daarmee sluit de Heere God precies aan bij waar wij ons vaak bevinden. In vrees, in vertwijfeling, als we kijken naar onszelf. En waarom hoeft Abraham, waarom hoeft u, waarom hoeven wij niet te vrezen? Is dat omdat Abraham besneden is en bij het verbond van de Heere God hoort, zoals wij de doopsteken dragen? Is dat omdat Abraham een geloofsheld is, of de vader der gelovigen wordt genoemd? Terwijl hij hier alleen maar in twijfels ter neer zit. Is dat dat Abraham een vrijmoedige toegang heeft tot God? Nee, Abraham hoeft niet te vrezen om vanwege een prestatie of een geloofsprestatie van hemzelf. Want hij zit in twijfel. Hij ziet het niet meer zitten. Hij zit in zijn tent, kan er niet van slapen. Maar hij hoeft niet te vrezen omdat God zegt: ik ben. God is. Daarom hoeft Abraham, daarom hoeft u, hoef jij te vrezen. Omdat de Heere zegt: ik ben je schild, ik ben je loon. Zo worden onze ogen met die van Abraham opgetrokken om op God te zien en het van hem te verwachten. Zodat we, net als David later gezongen heeft, mogen meezingen: maar trouw God, gij zijt het schild dat mij bevrijdt, mijn eer, mijn vast betrouwen. Want God de Heer, zo goed, zo mild, is te allen tijd een zon en schild. Abraham, als Kedorlaomer terugkomt met zijn leger: ik ben je schild, achter dat schild wegkruipen, je mag achter mij kruipen. Net als een kind achter moeders rokken, vol vrees en angst. Achter mij mag je schuilen en ben je veilig. En daarom hoef je niet te vrezen, omdat ik voor jou een schild ben. Daarom hoef je niet te vrezen, omdat ik jouw beloning ben. Je hebt het toen goed beleefd. In de zegen die je van mij gekregen hebt, dat was je alles. Je had dat geld van Sodom en Gomorra niet nodig. En terecht, je mag leven van mijn zegen. En zo mag je zeker zijn van mijn trouw. Ik zal zorgen dat jij niets tekort komt. Het is een geweldige belofte. Als de Heere God dat vanmiddag ook tegen ons zegt. Dat wij, zeker ook als het gaat om de voorbereiding op het avondmaal, niet hoeven te zoeken naar wat wij hebben. Want dan kan het gebeuren dat we vandaag van alles hebben, voelen en beleven. En het is een zegen als God ons dat geeft. Maar het kan gebeuren dat we ook zomaar weer alles kwijt zijn. Net als Abraham in het donker zitten. Er niet van kunnen slapen. Niet weten waar we het moeten zoeken. En dan zegt de Heere God, we moeten het niet laten afhangen van onze stemmingen en van onze gevoelens en van onze bevindingen. Maar vrees niet. Ik ben een schild. Ik ben je loon. Wat is daar een geweldige ruimte in als we zo omhoog mogen kijken. En kunnen we ons afvragen, maar wat hebben we dan nodig om achter dat schild wat God is, wat ons beschermt tegen de aanvallen, tegen de bestrijdingen, tegen de pijlen van de zonde, van de duivel. Wat moeten we hebben om daarachter te kunnen schuilen? Wat moeten we hebben om te delen in het loon wat God voor ons is, zeer groot? Nou, net als Abraham, eigenlijk heb je daar niks voor nodig. Abraham heeft ook helemaal niks meer in te brengen bij God dan alleen zijn vrees. Dat is wat we van hem lezen in het eerste vers. Zijn vrees en zijn twijfels, zoals we dat lezen in het tweede en in het derde vers. Zijn duisternis, de nacht van zijn bestaan, zijn vragen, zijn ongeloof. Dan zegt de Heer Jezus niet, wie bij mij wil komen, die mag komen, al heb je dorst. Wie dorst heeft, die komen. En die wil, die nemen van het water des levens om niet. Ons geloof is niet dat we te leeg zijn voor God. Dat is niet ons probleem. We kunnen hem wel te rijk voor zijn en dan hebben we het niet meer nodig. Maar ledigen, zo zei Maria al, wil de Heere God vervullen. Rijken worden leeg heen gezonden. Daar kan de Heere God niets aan kwijt. En dat geldt ook met betrekking tot het avondmaal. Als we ons rijk en verrijkt voelen en we weten het en we hebben het en kunnen onszelf erbij rekenen, dan kan de Heere God niets aan ons kwijt. Dan worden we, als we zouden komen, weer leeg heen gezonden. Maar armen wil hij met goederen vervullen. Dorstigen wil hij de dorst lessen met het water des levens. En wat is dat een rijke boodschap voor Abraham, voor u en mij. Als we met Abraham moeten zeggen, Heere God, we zijn verloren mensen, niet bestand tegen de pijlen van de zonde waar we steeds weer invallen. Niet bestand tegen de pijl van de twijfel. Als de Heere God dan vanavond zegt, ik ben het schild. Je mag achter kruipen. En als je gebed is, zoals wij zongen in Psalm 35, twist met mijn twisters, hemelheer, ga gij mijn bestrijderen toch tekeer, wil spies, rondas en schild gebruiken. Blijf dan niet zitten als de Heere u nodigt en roept om achter dat schild te gaan schuilen. Dat schild wat hij is. Ik ben u een schild. Ik ben je loon. Maar treed vooruit. Zo zoals je bent. En schuilend achter dat schild is het de Heere God die ons toefluistert. Ik ben je heil alleen. Dat is wat de Heere God vraagt van Abraham. Onvoorwaardelijk vertrouwen op wie hij is. Al heb je niets dan lege handen, een hart vol met vragen en twijfels, een verstand wat het niet meer op een rij kan krijgen, schuilen bij de Heere en bij hem alleen. Dat is het allerrijkste wat we kunnen. Ik ben je schild, ik ben je loon. Abraham, die bevrijding van Lot heeft jou zakelijk heel veel gekost. Maar ik ben je loon. Ik zal je belonen. Jouw zaad mag straks Kanaan beërven. En jij mag mijzelf beërven. De Heer is het deel van je erfenis en van je beker. Kijk, als we de Heere God missen, dan gaan we hier schouder aan ophalend aan voorbij. Dan denken we, wat moeten we hiermee met deze belofte van de Heere God? Daar heb je toch niets aan. Maar wat een rijke zegen is het als de Heere God ons aannodigt om bij hem te schuilen. Als we begrijpen, zij zoals we in het avondmaalsformulier hebben gelezen. Als we begrijpen dat we van onszelf midden in de dood liggen. Als het voor ons donker is. Als wij er van onszelf uit niet bij kunnen. Ik ben je loon. Ik ben je schild. Ja, maar zegt iemand, daar kan ik niet bij. Dat is voor mij te groot. Het verlangen is wel in mijn hart dat dat niet alleen voor anderen waar zou zijn. Maar als dat nou ook eens voor mij waar zou zijn. Als ik bij mezelf te raden ga, dan ontdek ik dat mijn leven er zo haaks op staat. Ik ben zo'n zondig mens. Ik kan alleen maar zeggen, uit mij is geen vrucht meer in de eeuwigheid. De ene keer heb ik wel mijn geloof beleden en vertrouwde ik daarop en wist ik het wel. Maar kort daarna heb ik alleen maar de conclusie getrokken, ik ben een zondig mens en ik kan misschien maar beter mijn mond houden. Ik ben niet tot goede dingen in staat. Dat dacht Abraham ook. En daarmee komt Abraham ook in de vers naar de Heere God toe en hij zegt, Heere, Heere, wat zult u mij geven? Daar ik zonder kinderen heen ga en de bezorger van mijn huis is deze Damaskener Eliezer. Dat is mijn huisknecht uit Damascus afkomstig, Eliezer. Wat zult u mij geven? U hebt het wel over een schild en u hebt het wel over een groot loon. En u belooft mij wel van alles. En u belooft mij wel dat ik tot een groot volk zou uitgroeien. Maar ik zou dat ook wel willen geloven, want er is eigenlijk niets mooiers dan dat. Maar ik kan het niet geloven. Want u hebt mij beloofd dat u mij kinderen zou geven en het is niet gebeurd. Nu ben ik te oud, dat is een feit, dat is een gegeven. En mijn vrouw is te oud, dat is ook een gegeven. En bovendien is zij onvruchtbaar. U zegt het wel steeds, maar u doet het niet. Ik kan het daarom niet geloven. En Abraham is ook zo heel eerlijk om dat tegen de Heere God te zeggen. Hij zegt dat niet als Zacharias, die ook de boodschap van de engel kreeg dat hij met Elisabeth Johannes de Doper zou mogen voortbrengen. En Zacharias die zegt, ja maar waarbij zal ik dat weten? Dat daar wil ik eerst iets van zien en dan pas een keer geloven. Zacharias die maakt er een voorwaardelijk geloof van, stelt voorwaarden aan God. Pas als ik er wat van zie, dan zal ik geloven. Pas als ik wat beleef, als ik wat ontvang, dan zal ik mij tot u wenden en zal ik aan uw tafel deelnemen. Dan zal er toch eerst wat moeten veranderen bij mij, zal ik toch eerst wat moeten meemaken, voorwaarden stellen, voordat wij gaan schuilen bij de Heer Jezus Christus. En Zacharias werd met stomheid geslagen. Als we zo willen gaan geloven, dan mag u er werkelijk bang voor zijn dat we nooit zullen gaan geloven. Want God werkt niet via de weg van de voorwaarden, maar van de onvoorwaardelijke overgave. En dat proeven we toch bij Abraham. Als wij in het begin van de tweede vers lezen dat Abraham zegt, Heere, Heere. Twee keer de naam Heere. Twee keer een verschillend woord. Eerst is het de aanspreektitel, Heere of Heer. De Almachtige, de Grote God, de Schepper van hemel en aarde. Maar ook Heere met allemaal hoofdletters. Dat is Yahweh, de naam van God. De trouwe verbondsgod. En Abraham zegt, Heere, u bent de Almachtige, voor wie geen ding onmogelijk is. En u bent ook, Yahweh, u bent ook de trouwe God van het verbond. Altijd wat u zegt. Maar dat is het probleem. Ik wil u wel geloven, want u bent almachtig en u bent getrouw. En Abraham spreekt dat in die twee namen uit. Maar wilt u mijn ongelovigheid te hulp komen? Want het is zo'n geweldig moeilijke belofte. Hij staat zo haaks op mijn leven als dat het maar kan. Ik ga zonder kinderen heen. Dat is de enige conclusie die ik kan trekken. Omdat in mij de dood woont en geen vrucht meer in de eeuwigheid is. En alleen Eliezer, mijn huisknecht. Nou, dat zou dan nog kunnen zijn als u dat ermee bedoelt. Dan kan ik het plaatsen. Maar dat ik een kind zou krijgen, dat is uitgesloten. En tegelijkertijd weiger ik om voorwaarden te stellen. U bent de betrouwbare God. U bent de Heere, Heere. De Almachtige en de Betrouwbare. Alleen Heere God, ik sta met lege handen. Ik zie het niet meer. Ik weet het niet meer. Ik heb het niet meer. Heere God, kom mijn ongelovigheid te... Het is de schreeuw uit het hart van Abraham. Die geen voorwaarden aan God stelt. Maar wie wel de nood en het probleem van zijn geloof aan de Heere God voorhoudt. En zo roept Abraham dat uit. En zegt hij dat tegen de Heere God. Wat zult gij mij geven? Ik wil u vertrouwen. Maar het is zo'n moeilijke belofte. Het is zo onmogelijk. De belofte van het leven voor mij die morsdood ben. Ik ben verstorven. Ik ben te oud. En mijn vrouw eveneens. Heere God, versterk toch hetgeen gij hebt gewrocht. En laat uw hulp door ons verzocht uw naam voortaan verhogen. Wat een zegen als we vanavond dat bij Abraham mogen herkennen bij onszelf. Heere God, wilt u uw belofte ook aan mij vervullen? Wilt u ze aan mij bevestigen? Dat die vergeving van de zonde en dat eeuwige leven, dat is zo'n machtige belofte. En ik weet dat u het kunt, ik weet dat u het wilt. Maar aan mij, Heere God, dat kan toch eigenlijk niet? Ik wil het wel geloven, maar ik durf het niet te geloven. Mijn leven is zo gebroken, zo door en doods. Er zijn zo weinig tot geen vruchten uit mij in der eeuwigheid. En dan lezen we in het vervolg voorts. Zie het woord des Heren in het vierde vers. En zie het woord des Heren was tot hem. En zie, opletten, er gaat iets gebeuren. God komt opnieuw met zijn woord naar Abraham. En als wij met deze vragen, met onze twijfels, zo naar de Heere God toekomen, dan komt de Heere God steeds weer opnieuw met zijn woord naar Abraham. En dan zegt de Heere, deze zal uw erfgenaam niet zijn, die man uit Damascus, Eliezer. Maar die uit uw lijf voortkomen zal, die zal uw erfgenaam zijn. Ja, maar dan zegt God toch nog niks nieuws? Nee, dat zegt de Heere God ook niet. De Heere God herhaalt wat hij al eerder heeft gezegd. Hij zegt niks nieuws. Het zou voor Abraham het makkelijkst zijn geweest als op dat moment zijn vrouw Sarah daar in de tent wakker zou worden en zou zeggen, Abraham, moet je eens horen, ik blijk zwanger te zijn. God gaat zijn belofte vervullen. Dan zou Abraham naar buiten hebben gelopen en midden in de nacht de lof van God hebben aangeheven. Dan zou hij het hebben geweten en hebben geloofd en zou hij het zeker weten en zou hij God prijzen daarvoor. Maar de Heere God geeft Abraham niet iets wat bij hem is, wat bij hem hoort, wat aan zijn kant zit. De Heere God laat die dood bij Abraham en Sarah nog even voortduren. De Heere God gaat opnieuw een streep zetten onder zijn belofte. Niet Eliezer, maar die uit jouw lijf voortkomen zal, Abraham. De Heere herhaalt zijn belofte. Want dat is wat de Heere God van Abraham, van u, van jou en van mij vraagt. Een onvoorwaardelijke overgave. Dat hoe haaks de belofte van God ook op ons leven staan. En hoezeer wij alles ook bij God verzondigd hebben. En dat wij de belofte van zijn verzoening niet meer durven te geloven. De Heere God vraagt het onvoorwaardelijke overgave. De Heere gaat niet in bepaalde dingetjes aan onze kant geven, zodat we het kunnen plaatsen. Maar dan gaan we het weten in plaats van geloven. De Heere vraagt vertrouwen. En daarom herhaalt de Heere steeds weer zijn belofte. En dat niet alleen. De Heere zegt in vers 5 ook een teken erbij. Maar dat is niet een teken bij Abraham of bij Sarah. Zo van Sarah al wordt wakker en zegt tegen Abraham, Abraham, ik ben zwanger, je mag de Heere God danken. En je kunt in hem geloven, want het is zo. Je ziet het toch, je hebt het toch gekregen, je hebt het toch beleefd. Je bent er toch vol van. Abraham heeft het niet beleefd, hij beleeft alleen de dood in zichzelf. Ik ben te oud. U hebt mij geen zaad gegeven. Hij ziet geen vruchten bij zichzelf. Hij is er niet vol van. Alleen maar van zijn vragen, van zijn twijfels. Maar de Heere God die gaat een teken geven wat bij zijn belofte hoort. De Heere God gaat nog eens een keer zijn belofte onderstrepen. De Heere die leidt hem in vers 5 naar buiten. Hij zegt, zie nu op naar de hemel, tel de sterren in wie gij ze tellen kunt. En hij zegt, zo zal uw zaad zijn. Weer opnieuw dezelfde belofte. Die God met de sterren als teken onderstreept. En daarmee is Abraham en Sara zijn ze nog steeds even dood. Is uit hun nog steeds geen vrucht of nazaad te vinden. En kunnen ze dat nog steeds niet begrijpen. Maar de Heere God zegt, kom er eens naar buiten. Kijk eens op naar de hemel. En wat was dat, de hemel? Kom eens uit je tent. In Psalm 18 lezen wij dat de hemel ook in die tijd gezien werd als de tent, de koepel die God om de aarde had uitgespannen. Men dacht in die tijd toch dat de aarde een platte schijf was en dat de hemel als een koepeltent daaromheen was uitgespannen. Abraham, kom jij eens uit jouw tentje vandaan, want je kan niet slapen. Het is daar muf donker en je ziet daar geen licht, je ziet hier geen hand voor ogen. Kom eens uit je tent vandaan. En de Heere God leidt hem ook uit zijn tent naar buiten. En zegt, kom eens, kijk eens eventjes hier rond. Wat er heel te zien is aan lichtdragers. Kijk hier eens rond. En probeer daar eens, probeer die lichten eens te tellen als je dat kunt. En misschien heeft hij het wel geprobeerd, of heeft hij het niet geprobeerd, is hij er geen eens aan begonnen, omdat hij al begrepen heeft, Heere God, uw werken zijn te groot. Ik kan ze niet tellen. Net als het zand van de zee. Het is machtig. Het is ontelbaar. Dat hebt u allemaal gedaan. In mijn tentje is het donker en muf. Kom ik niet verder, loop ik vast. Kom ik niet verder dan de dood. Maar in uw tent zie ik een oneindige ruimte. Er zijn waar ik ook kijk lichten te zien. En zo wil de Heere God aan Abraham duidelijk maken. Abraham, zo zal je zaad zijn. En ik die al die sterren heb geformeerd, heb gemaakt. Ik zal er ook voor zorgen dat jij zaad krijgt. Dat jij nageslacht krijgt. Daarmee heeft Abraham dus nog steeds niets gekregen. Het is geen teken wat Abraham op zak heeft gekregen. En dat is iets, als het gaat om het avondmaal wat wij zo graag zouden willen. Wat we zoeken, daar gaan we ons best voor doen. In ons tentje proberen we wat vromer te gaan leven. Wat meer de zonde de rug toe te keren. Proberen we wat meer te beleven en te ervaren van de Heere God. En het enigste wat we ontdekken is, Heere God, als ik het goede wil doen, dan is het kwade mij nabij. Ik ben, o God, en ellendig. Dat is het enigste waar we dan bij uitkomen. We lopen vast. We lopen dood. Net als Abraham. En als we dan dat als voorwaarde hebben gemaakt om het avondmaal, om de gemeenschap met God te mogen ervaren, dan kunnen we niet komen. Een andere keer misschien maar weer. Het zal deze keer mij niet gegeven zijn. Ja, dat hebben we er zelf van gemaakt. Waar ergens in de hele schrift heeft God dat gezegd? Dat maken we er zelf van, omdat we onze eigen weggetjes hebben uitgestippeld. Omdat we het licht willen maken in ons eigen tentje. Daar gaat het niet om bij avondmaal. Terwijl wij liggen midden in de dood, nodigt God ons uit. Kom maar naar buiten en beleid daar maar mee dat je midden in de duisternis leeft. Dat er in jouw tent geen lichtje meer is tot in de eeuwigheid. En ga het maar van de Heere God verwachten. Die steeds weer opnieuw zijnzelfde belofte van vergeving, van genade onderstreept en herhaalt. En daar ook nog een teken bij geeft dat het in hem waarachtig is en dat hij machtig is om het te doen. Als zo het avondmaal staat aangericht, de tafel staat toegericht, mag ik u van Gods wegen uit uw tent lokken. Velen blijven zitten als je licht genoeg hebt. Maar wat een genade. Als we met Abraham zeggen, Heere, Heere, wat zult u mij geven? Het is zo moeilijk om in die vergeving van mijn zonde te geloven. Zonder mijn boezemzonde, mijn zwakke hart. Volgens anderen kan het al niet. En ze hebben denk ik gelijk. Het kan eigenlijk niet. U bent rechtvaardig en heilig. Beleid dan maar dat je ligt midden in de dood. Kom maar naar buiten. Zoek het leven dan maar buiten jezelf. En zie eens naar de werken van zijn handen. Daar werd Abraham toe uitgenodigd. Zie eens wat bij God allemaal voor mogelijkheden zijn. Heeft God niet al die sterren gemaakt? Heeft God niet Golgotha, zijn zoon, gegeven tot een volkomen verzoening? Kom eens kijken, zegt de Heere God tegen Abraham. Kijk eens naar die sterren. Als jij niet kan geloven dat de vergeving niet alleen voor anderen, maar ook voor jou persoonlijk zou zijn. Kom eens kijken, Abraham. Ben ik niet machtig? Kom eens kijken, gemeente. Ouderen, jongeren, kom eens kijken. Ik zal het je laten zien. Gebroken brood. Een vergoten wijn. Wie je ook bent. Wat je ook gedaan hebt. Kom uit je tent. Zoek het buiten jezelf. Zo zoals je bent in die oneindige ruimte van God. Waarin hij laat zien. Dit zijn de werken van mijn handen. Ik heb verzoening aangebracht op Golgotha. Daarom heb ik mijn zoon, mijn enige die ik lief heb, doen neerdalen uit de hemel, zoals wij beleden, tot in de hel. Waar voor hem geen één stem was, geen teken was, geen woord was, totdat het alles werd volbracht. Het werd door midden op de dag, 3 uur lang, geen ster aan de hemel meer te zien. En dat, zegt Jezus, ik voor u. Opdat er voor u, voor jou, een hemel vol met sterren en beloften zouden zijn. Die niet in ons, maar die in Christus ja en amen zijn. En daarom moeten we weer omhoog gaan kijken. Daarom moeten we het weer van de Heer Jezus verwachten. Als jij er niet bij kan, zegt de Heer Jezus, kom dan maar eens bij mij zitten, Avel. Avondmaal vieren, dat is niet voor het kind wat in eigen kracht heel goed kan leren schrijven. Maar dat is eigenlijk bestemd voor het kind wat steeds weer de verkeerde letters neerschrijft. En dan zegt de juf, kom maar eens naar voren, kom maar eens aan mijn tafel zitten. Dan zal ik jouw hand beetpakken. En dan zal ik de beweging maken die jij bemaakt. En als jij dan netjes schrijft, dan geef ik jou een extra plaatje in je schrift. Maar het kind doet niks. Het is de hand van de juf die het heeft gedaan. Dat is eigenlijk zalig worden. Niets doen en het alleen van de Heere God verwachten. Zijn hand laten schrijven. Het is volbracht. Wat een genade als de Heer zo een twijfelende Abraham, die niet verder kan komen om de dood in zichzelf, nodigt in zijn tent. Dat de Heer ons zo nodigt in zijn huis, de tent van de samenkomst. Dat hij zijn hand om onze hand wil leggen, volgende week zondag, en het wil laten zien. Is dit dan niet genoeg, het brood dat we breken en de wijn die we vergoten hebben? Vergeving krijg je niet omdat jij je zo bekeerd hebt, maar vergeving krijg je omdat je nooit verder komt dan de dood in jezelf. Daarom heb ik het leven verworven, om het uit te delen, om niet uit genade. Gemeente, mogen we daar genoeg aan hebben. aan dat woord van onze God, mogen we daarmee gaan doen. Zo Abraham zal je zaad zijn. Daar zal ik voor gaan zorgen. Abraham, daar hoef jij helemaal niets aan te doen. Jij mag het van mij verwachten. Ook al is het een belofte die eigenlijk waanzinnig is om te geloven. Want het is een absolute onmogelijkheid. Maar voor mij is geen ding onmogelijk. Abraham, wil je zo op mij vertrouwen? Wil je dat van mij aannemen? Wil je dat van mij verwachten? Ook al sta je daar als mannetje met de dood in je hoofd, met de twijfels in je hart, met het niet kunnen begrijpen in je verstand, met lege handen, hooguit, handen vol met schuld. En daar staat Abraham. En we lezen maar niks meer van hem. En dat is misschien maar goed. Maar hij heeft in ieder geval geloofd en vertrouwd. Hij geloofde in de Heere, zo wordt er over hem gezegd in het 6e vers. Abraham, kijk eindelijk niet meer naar zichzelf. Want dan kom je al die vragen, die komen maar boven. Dat blijft maar doorgaan. Het wordt steeds maar moeilijker. Abraham, die is naar buiten gekomen. Heeft de hand mogen leggen in de hand van de grote juf die geschreven heeft. Zo zal uw zaad zijn. En het stond er en Abraham geloofde in de Heere. Wat is dat machtig. En dan staat er nog bij in het 6e vers. En de Heere rekende het hem tot gerechtigheid. Abraham, nou krijg jij van mij in jouw schrift ook nog een heel mooi plaatje erbij. En als jij thuis komt, dan kun jij aan je ouders laten zien, kijk eens pa, kijk eens ma, hoe goed ik kan schrijven. Je kunt er helemaal niets van, maar je hebt het wel zelf geschreven. En dat is het wonder, terwijl je er niets van kan, terwijl je er alleen maar kan verknoeien. Als je maar strepen kan zetten die op geen enkele manier lijken. En je hebt je hand mogen leggen in de hand van de grote heelmeester, van de grote meester en leraar. Hij heeft geschreven op Golgotha. Die woorden die wij nooit op papier zouden kunnen krijgen. Het is volbracht. En dan zegt de Heere God, en dan doe ik er nog een plaatje bij plakken ook. En dan zeg ik, geweldig dat je dat hebt opgeschreven. Hij reikende het hem tot gerechtigheid. Net als van dat kind wat zelf geen geld kan verdienen, omdat het toch te klein is en moeder is jarig en krijgt een tientje van vader om daar een cadeautje voor te kopen. En dan zegt moeder ook niet van, nou kind, het is leuk en aardig dat je hiermee aankomt zetten, maar er is niks van jou bij. Er zit eigenlijk een cadeautje van pa, van jou heb ik niks, want je hebt ook niks. Je kunt ook niks. Nee, dan zegt moeder, dank je wel dat je dat voor mij gekocht hebt. Terwijl dat kind eigenlijk helemaal niks heeft. En het misschien dus ineens ook zelf gekocht heeft, omdat pa dat geregeld heeft. Dank je wel. Het kind wordt het toegerekend en er wordt ervoor bedankt dat hij wat aan ma gegeven heeft. En de ouders die mogen thuis dat kind wat in de schrift geschreven heeft prijzen omdat het zo'n mooie regel heeft opgeschreven. Terwijl het eigenlijk van zichzelf nog helemaal niks kan. En zo is het hier met Abraham ook. Abraham staat daar met al zijn vragen, met al zijn zonden, met al zijn schuld, met de dood in huis. Met een vrouw precies hetzelfde. En dan zegt de Heere God, Abraham, je vertrouwt op mij. Dank je wel dat jij dat doet. Jij bent voor mij rechtvaardig. Ik reken jou de gerechtigheid toe. Toegerekende gerechtigheid. Dat komt hier uit Genesis 15 vers 6 vandaan. Ik reken het je toe alsof je het zelf hebt gedaan. Terwijl je er niets aan hebt gedaan. Maar dat zeg ik er niet bij. Ik reken het je toe alsof je het zelf hebt gedaan. Hoe zijn we rechtvaardig, zegt de catechismus. In zondag 23. Alleen met een lege handen, met niets bij onszelf, met vragen en twijfels, als we omhoog kijken, omdat God onze enige verwachting is, Omdat hij zegt, ik ben schild, loon, dodes levens, levende water, vult u verder maar in. En het van hem gaan verwachten, ik ben uw verzoening. Al klaagt, want dat is het enige wat ik dan bij mezelf ontdek, al klaagt mijn geweten mij aan. Dat ik niet tegen één, maar tegen al de geboden van God gezondigd heb. En wat er ook bij mij is, dat is dat ik ontdekt heb dat ik nog steeds tot alle boosheid geneigd ben. Dan heb ik misschien onlangs het geloof beleden als jonge lidmaat. En heb ik daarna weer ontdekt, Heere God. Ik dacht dat het zou gaan veranderen in mijn leven. Maar ik kan maar één ding zeggen. Ik ben nog steeds tot boosheid geneigd. Ik ben nog steeds een ellendig mens. Nochtans rekent God toe. Niet uit verdiensten. Dus we hoeven er niet aan te verdienen. Maar louter uit genade. En daarom is het eenzijdige werk van onze God. De gerechtigheid van Christus. En hij rekent het mij zo toe. Alsof ik het zelf gedaan heb. En dan zelf, of ik zelf nooit geen zonde had gedaan. En hij zegt, dankjewel dat je zo op mij vertrouwt. Dat is voor ons onbegrijpelijk. We hoeven het ook niet te begrijpen. We mogen het bewonderen. En we mogen hem ervoor prijzen. Dat wij zo'n God hebben. Dat we moede, arm en naakt. Dan zou je de hele preek vergeten. Dat we moe, arm en naakt. Mogen komen tot de God zalig maakt. En zo is het avondmaal. Niet voor de mensen die het allemaal op papier kunnen schrijven. Een dogmatiek vol. Maar voor een kind dat niet schrijven kan. Alleen maar krassen en kliederen. En wat toch verlangt. Heere God, kom in ongelovigheid te hulp. Wat zult u mij geven? Ik geef je niets op zak. Maar ik hou je hand vast. Kom maar hier. Het is volbracht. Het wordt geschreven in brood en in wijn. En zo mag de tafel weer aangericht staan. Lokt de Heere Abrams en Sara's uit hun donkere tent waar ze zitten, vol vrees en angst. Geen lichtje om te zien. Wat een genade. Als we dan naar buiten mogen treden, als we ons verwonderen mogen. Als we niet gaan denken, niet gaan redeneren, want dan moet je wel mee stoppen, want dan loop je onmiddellijk weer vast. Maar als we omhoog mogen kijken. Als we zo rechtvaardig voor God mogen zijn. Terwijl we van onszelf alleen maar een zondaar zijn. Gelijk rechtvaardig, tegelijk zondaar. Ja, maar ik heb niets. De zaligheid is uit verdiensten van Christus. Kom uit je tent. Belijdend midden in de dood te liggen. Meer wordt niet gevraagd. Niet bezittend. Zoekend buiten jezelf. Het gaat om de Heere. Wat een zegen, als ook u, als ook jij, op die genade amen zegt. Amen.